Goedenavond iedereen. Ook via de livestream, de andere studenten en mensen die misschien meekijken. Ik vind het een voorrecht om hier te zijn. Zoals Arjan ook al zegt, wij doen dit al een paar jaren tezamen op verschillende plaatsen dat we mogen samenwerken. Ik ben altijd blij als ik dat mag doen. Ik vind het echt een voorrecht om, bijzonder in deze tijd. Ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik nu weer uit Duitsland, ergens naartoe gegaan ben om te spreken. Onze diensten hebben, behalve voor vorige week, voor de eerste keer hebben we open air gehad, maar die andere hebben we gelivestreamd. Wel echt livestream gedaan, maar dat is toch anders. Hè. De voorraad nog, die zondag daarvoor, daar sprak een zuster die vertelde gewoon de ontzettende verschil van als je elkaar ontmoet en gewoon luistert naar een studie. En het ging ons alles zo in het hart, want je hebt elkaar zo nodig. En ik denk dat wij dat niet eerst beseffen altijd, maar misschien als dit een zegen zou zijn die wij als gemeente meenemen uit deze tijd, dat jij beseft van hoe nodig jij je broeders en zusters hebt. He, dan gaan we misschien ook meer genade hebben met elkaar. Want je weet, hè, in Nederland is dat soms een probleem onder de gemeenten. Dat we aan de Heer zeggen, Heere, to dwell above with the saints I love. He, om daarboven te zijn met de heiligen die ik lief heb, will be eternal glory. Zal eeuwige heerlijkheid zijn. But to dwell below with the saints I know. That's a different story. Maar die beneden met om te gaan met die je kent, dat is een ander verhaal. Ja, en toch hebben we elkaar zo nodig. Ook in het vervullen van de grote opdracht. Ik denk, en ik geloof dat wij in een heel spannende tijd leven. Ik geloof dat wij in een tijd leven waar deze dingen in vervulling en vervulling gaan. Ook Gods werk door zijn gemeente. Dus daarom wil ik bidden. God vraagt of deze avond en deze dagen er ook aan mogen bijdragen. Hemelse Vader, dank u voor deze avond. Dank u voor het samen zijn. Dank u dat we uw woord mogen openen. Dank u dat ik iets mag vertellen, Heer. Ook dingen wat u gedaan hebt en waar ik u de eer voor wil geven in mijn leven. Heer, maar wil u door uw woord spreken? En wil u Jezus verheerlijken? Heer, wil u iedere hart aangrijpen door die geest, Heer? Wil u ons vervullen met die geest? Heer, wil u uw roeping, uw doel met iedereen duidelijk maken? Ik bid u dat in de naam van Jezus. Amen. Ik ga beginnen met lezen Matteüs 28. Deze hele weekend staat dus eigenlijk in het licht van deze versen. En ze zijn jullie natuurlijk niet onbekend. Maar ik denk als bijbelschoolstudenten zit je hier omdat jij, en dat hoop ik veel, dat je echt een liefde hebt ontwikkeld voor Gods woord. Ik vertelde net aan Adrian, ik ben bezig weer met de studie. Ik lees openbaringen weer en weer en weer en weer momenteel. En ik ben er zo gezegend door. Ik ben er zo gezegend door. Ik vind het geweldig. Gods woord is zo rijk. Matteüs 28 vers 18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Nou, dat moet ons al moed geven. Zelfs in zo'n coronatijd waar de vragen komen. Heren, wij waren zo gewend op die manier diensten te hebben. We waren zo gewend om op die manier bij elkaar te komen, dat te doen. En ineens kon dat alles niet. Wat doen wij nu? En dan die woorden, dat God zegt, luister. Ik ben met je tot de voleinding van de wereld. En die is nog niet aangebroken. Dus de Heer is nog steeds met ons. Daar hopen we ook morgen mee te eindigen. Nou, ik ben geboren. Sommigen van jullie kennen mij, denk ik. Misschien heb je al iets gehoord van mijn getuigenis. Misschien een paar al mijn boek gelezen. Maar ik ben geboren in Zuid-Afrika van Nederlandse ouders. Mijn ouders die zijn apart geïmigreerd vanuit Nederland naar Zuid-Afrika. Hebben elkaar daar leren kennen. Dus eigenlijk hebben beide, mijn vader en mijn moeder, pioniersbloed in hun. Mijn vader die grapte wel eens. Hij zegt, nou, als mijn kinderen, laat de een maar naar Australië gaan, de andere naar Europa en de andere naar Amerika, dan heb ik fijne vakantieadressen. Weet je wel? Nou, het is bijna gebeurd. Mijn zusje is in Australië, ik naar Europa. Maar niemand is naar Amerika gegaan. Maar goed. Ik ben geboren in een huis waar Jezus echt geëerd werd. Dus ik ben ermee opgegroeid. Ik kon echt in het leven van mijn ouders dat zien. En dit heeft een diepe, diepe indruk op mij gemaakt. Ik was niet een makkelijk kind. Dat kan ik je echt verzekeren. Mijn moeder die heeft wel eens, toen de eerste keer dat de politie mij kwam halen. En dat was nog eigenlijk voor iets onschuldigs. We hadden namelijk s'nachts zijn we bovenop de kerk geklommen en op de kerkklok geluid. Tussen, je kon zo de toren door grijpen en dan om 12 uur s'nachts en iedereen wakker gemaakt. Maar goed, en mijn moeder die zei nog, ik heb hem gewaarschuwd, hè? Je eindigt nog aan de hoogste paal. Ik hoorde haar nog zeggen. Ja, ik heb, oké. Ik had één begeerte in mijn leven altijd, ik wou rijk worden. Daardoor ben ik registeraccountant gaan studeren. Ik was dan afgestuurd toen ik 23 was. Dus het lag voor me om heel snel rijk te worden. Maar in die tijd ben ik tot geloof gekomen. Vlak voordat ik mijn finale examen. Kwam een kleine crisis in mijn leven en het me echt gaan vragen, ja, waarvoor leef ik eigenlijk? Kan ik het wel redden? Zal mijn leven wel een succes worden? En God gebruikte dat om mij te confronteren dat ik op een moment gewoon besef dat, ja, ik geloofde alles, maar ik heb nooit Jezus werkelijk een kans gegeven. En toen heb ik door een eenvoudige gebed, dat was, ik meen in het jaar 1984, dus inmiddels al heel veel jaren terug, 36 jaar geleden, heb ik door een eenvoudige gebed gezegd, Heer Jezus, kom u in mijn leven. En bepaal u wat er uit mijn leven moet gebeuren. Nou, en ik heb het vaak gezegd, er was geen bliksem of donder in de lucht, mijn haar ging niet rechts, maar mijn leven was compleet veranderd. Ik kreeg zo'n vrede, zo'n vreugde in mijn hart. En vanaf dat moment wist ik ook dat God mij wil gebruiken. Dat was heel apart. Want je ging dan naar gemeente. Ah, ik was zo honger. Ik ging zondagochtend dan ging ik ergens een preek luisteren. Zondagmiddag ging ik ergens anders weer een preek luisteren. Zondagavond ging ik weer naar een ander nog een preek ergens luisteren. En na 6 maanden had ik mijn eerste bijbelstudiegroep. Of ik ging zelf naar een van mijn vrienden. Na een jaar had ik 3 bijbelstudiegroepen wat ik gewoon verder vertelde. Ik kon gewoon niet genoeg krijgen van deze God die mij heeft gered en mij wil veranderen. Maar met mij mee ging die vraag. Ging die vraag van, wat wil u, Here? Wat wil u? En weet je, nou hebben we jullie doen een bijbelschool. En dat is met een reden. Ik geloof dat jij ergens heb jij voor jezelf, heb je bewust die ding van, hey, ik wil eigenlijk meer voor God doen. Of de gevoel van, hey, misschien zit hier, misschien zit hier mensen die zeggen van, ja, ik doe dit omdat ik ergens toch geloof dat God iets mij ergens wil inzetten. Wie heeft dat? Is er iemand die zegt, ik heb zo'n soort. Ja, ik zie verschijnen van jullie. Weet je, had je dat toch? En dan vraag je hoe, waar, wanneer? En dan was het zo in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is echt christelijk land. Volgens mij, ik ben in 25, 30, misschien 35 verschillende landen al geweest. Maar één van de meest christelijke landen in de wereld. Met zijn politieke problemen en zo meer. Maar dan komt er ergens spreek, grote bijeenkomst, en dan komt er een zendeling, grote opdracht preek. En dan word je uitgedaagd. En je wordt verteld van de velden die wit zijn te oosten en de dingen die gebeuren. En dan zitten mensen daar en dan zeggen, oké, en de Heere zegt, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En dan gaat hij bidden voor mensen en de mensen gaan reageren, sta op. Hier ben ik, Heere. Zend mijn broer. Nou, dat zeg je natuurlijk niet. Je zegt, hier ben ik, maar ga, ben ik niet eigenlijk van plan? Weet je, of we zingen die liederen, ik meen dat Luther die zelfs heb geschreven, die lied, neem mij zilver, neem mij goud, dat ik er niets ervan behoud, maar blijf af van mijn portemonnee of van mijn spaarrekening. Weet je, het is niet zo'n makkelijke vraag. is niet zo'n makkelijke vraag. Van wat, hoe kan ik dat? Nou, ik had me toen voorgenomen. Ik zeg, Heer, ik weet niet wat u van mij wil. Maar ik neem mij eigenlijk voor, ik zeg, ik ga niet opstaan. Als zo'n oproep komt, tenzij ik weet, nu is de tijd. Nu is de tijd. Nou, ik heb mijn studie afgemaakt, was gekwalificeerd als registeraccountant. Je moet dan ook 3 jaar praktijk werken. Ik was net klaar. Met al die klare paar maanden. Ik kreeg ook een aanbieding van een grote firma voor een goede job. En in die maand hoorde ik een boodschap van een messiaans beleide Jood preken over Jezus en hem als gekruisigde. En door zijn prediking zag ik ineens, en ik denk dat jullie dit ook van zulke soortgelijke studies tijdens deze Bijbelschool wel hebben gedaan over Romeinen 6 en zo, en van onze dood met Christus, en zag ik ineens dat die Eddie in mij die zo voor zichzelf wil leven, die rijk wil worden, hè, dat was al, ik wou miljonair zijn voordat ik 30 was, dat was mijn doel, maar ik zag dat hij gestorven was met Jezus, dat hij niet meer leefde. Dat was voor mij zo apart. Weet je, ik besloot, dit is de tijd, ik moet reageren. Die Messiaans beleide Jood, die had een zendingsschool, daar kwam mensen van alle kerken en gezinten kwam. Was wel op de basis van, je ging voltijds, dus iedereen die er was, die had zijn beroep opgegeven, alles, niemand, je had geen ondersteuning, niks. Dat was de manier hoe zij voelde, dat zij dat moest doen. Dus je had 170 man daar, inclusief kinderen. En alles wat binnenkwam, werd in die maand verdeeld. En dan volgende maand weer maar de Heer vertrouwen. Dus het was wel heel uitdagend iets. Maar weet je, en ik heb ook bedankt. Ik heb mijn beroep opgegeven, ik ga er naartoe. En in de humor van de Heer had ik de volgende 13 jaar geen salaris meer gekregen. Maar God wist wat hij deed. Weet je, en in die tijd heb ik dat, die zending afgemaakt. En die tijd, God gevraagd, Heer, wat wil u dat ik doe? En ik moest steeds aan Nederland denken. Ik was hier 2 keer geweest, 6 weken op vakantie. Ik heb dat al vaak verteld. En mijn papa zei, uit Zuid-Afrika naar Nederland op vakantie kom 6 weken, dan regende 2 keer. 1 keer 2 weken, 1 keer 4 weken lang. Weet je? Dus het trok mij niet in het natuurlijk. Ik was een sportmens, ik hield van buiten. Maar goed, inmiddels hebben we de klimaatverandering en beginnen we hier heerlijke Zuid-Afrikaanse weer te krijgen. Dus ik ga mee genieten. Maar goed, dus, maar ik ging de Heer vragen. Ik zeg, Heer, is het uw wil? Of is het mijn gedachte? En in mijn stille tijd op een ochtend, maanden daarna, sprak de Heer tot mij. Genesis 31:3, sta op, ga naar het land uw vaderen en naar uw familie en ik zal met u zijn. Nou, het kwam binnen, ik wist gewoon dat het voor mij was. En toen ben ik met een koffer in mijn hand in 1988, zonder vaste ondersteuning, zonder medische verzekeringen, zonder enigheid. Ik wist niet eens dat iedereen het hier had, ik wist het niet. Dus het was niet, ik wou niet radicaal zijn of raar zijn, ik wist het gewoon niet. Ja, kwamen hier naartoe en begonnen het evangelie te verkondigen. Nou, ik zal er morgen misschien iets verder over vertellen van wat God voor ons gedaan heeft. Maar het leidde ertoe dat God ons deuren ging openen, de een naar de ander uitnodigingen. En mensen waar we door samenwerken. En toen zei ik, ja, wat doen wij? En God leidde ons toen om een boerderij te gaan huren vlak over de grens in Duitsland. Nou, dat was ook over mij heel verbazend. Ik kon geen woord Duits. Ik was nog Nederlands aan het leren en ineens moet ik Duits. En op school heb ik 1 jaar Duits gehad. Ik dacht, wie heeft Duits nodig, weet je wel. En daar hebben we die boerderij gehuurd en die hebben we 20 jaar lang gehuurd. En daar kwamen meer dan 50 volwassenen met hun kinderen bij ons kon wonen. Sommigen voor 6 maanden, sommigen 1 jaar, sommigen 2 jaar, sommigen 3 jaar, sommigen zijn medewerkers geworden. En dat hebben we toen gedaan vanaf einde 1988 tot 2000. En een kort daarvoor leidde God ons om een gemeente te gaan stichten in Noordhorn. En dat was heel bijzonder. We zijn begonnen daar met 17 volwassenen. En toen hebben we de Bijbelschool in die gemeente gebracht. En daar zijn we nu mee. En nu zijn we bezig om onze Bijbelschool online te zetten. En het online ter beschikking te stellen. Maar dat is iets kleins, iets korts uit mijn leven. En wat we gaan doen deze 2 dagen... is ik zou het fijn vinden als jij voor Gods aangezicht zit, en zoals we naar Gods woord kijken, en we lopen zo'n checklist eigenlijk door. Wat betekent het? Wat betekent de grote opdracht? Wat betekent discipel zijn? Wat betekent discipel maken? Want ik geloof dat er verschillende dingen. Ik heb nu, zoals ik zeg, 1988 ben ik gekomen. Ik ben 36 jaar kind van God. Daarvan werk ik 33 jaar voltijds voor de Heer. Ja, ben ik, en in die jaren zijn er bepaalde dingen die ik ben gaan zien. Die je absoluut zou moeten hebben. En die in jouw leven uitgewerkt moet zijn. Wil jij een discipelmaker zijn? Wil jij tot dat komen wat God voor je hebt? En ik geloof, dit zijn beginselen, de meeste van dit, beginselen, die maakt niet uit waar en in welke gave of hoedanigheid God jou wil gebruiken. Maar het zijn, de meeste van het zijn, niet alle, maar de meeste van het zijn processen in onze leven. En we zullen ook zien, jij kan geen daarvan overslaan. Ik zal daar morgen misschien iets op terugkomen, maar ik heb de afgelopen 2 jaar, heeft God dingen in mijn leven aangepakt, die eigenlijk in de eerste 2 of 3 jaar van mijn bekering hadden aangepakt moeten worden. Van mijn karakter, als ik terugkijk. Maar het zijn gewoon dingen die God wil, jij kan het niet overslaan. Er zijn bepaalde beginselen, geestelijke beginselen in de geestelijke wereld. Bepaalde dingen voor God doen. Geleid worden door zijn geest en zo meer. In jouw de geestelijke werk dat God in jou en mij doet. Die je niet kan negeren. Wij denken dat soms. We denken, ach, nou ja, dat is waar je hier goed in bent. Maar het was Watchman Nee die ooit gezegd heeft. Het neemt God een hele leeftijd om uit jou en mij heiligen te maken. En wat is heiligheid? Betekent dat we allemaal dan als monniken of als nonnen zijn? Nee, de woord hagioso, heiligheid, hagios betekent apart gezet voor een bepaalde doel. Dus je leven lang, God is bezig om jou voor te bereiden voor de roeping en de plan die hij voor jou heeft. Ik wil wat verraden. Niet alleen voor deze leven. Dit is zelfs maar een klein deeltje misschien ervan. Want God zegt, over weinig was je getrouw. Over veel zal ik je stellen. Voor de eeuwigheid. Dus dit wat God nou in jou en mij doet, is zo belangrijk. Er is niets belangrijker dan dat. Ik bedoel, wij zijn in de wereld, dan is er een gevecht, een geruzie. Dus nu weer, ik hoorde net onderweg hierheen, dat is nu nog weer politieke partijen die zeggen, ja, die leenstelsel voor studenten, die moeten we nu weer veranderen. Want waarom? Want die student, je gaat leren, je wil je toerusten voor een beroep, voor jouw leven hier op aarde. Ik weet, in Duitsland hebben ze op school, dat noemen ze je abi, je examenjaar, je abitur. En dat is heel belangrijk, dat je dat haalt, want als je dat hebt, dan heb je een basis voor de toekomst, om je academisch toe te rusten. En dat mag allemaal zo zijn, en God heeft ook hier op aarde daar een specifieke rol. Maar dit wat God voor ons wil doen voor de eeuwigheid, is alles waard wat wij bezitten. Is alles waard. Hij zegt, wie de koninkrijk van God vindt, dit is een man die een schat vindt, en daarvoor verkoopt hij alles wat hij heeft. Maar mensen, dat ga je houden voor tijd en eeuwigheid. En als je dat, wat baat het een mens als ze geheel de wereld te winnen, maar aan zijn ziel schade te lijden? Ik weet niet of we beseffen hoe belangrijk het werk is, de roeping die God voor jou hebt. De heilige roeping. Voor God is die heilig. Voor God doet er alles aan. Maar de vraag is, hoe zijn wij als klei in zijn hand? Zijn we dat? Want en de waarheid is dat we het van nature niet zijn. Maar dat is ook belangrijk om te beseffen. Oké. Ik wil lezen. We hebben gelezen Matthäus 28. En de stukje die ik vanavond wil op ingaan is dat Jezus zegt in vers 18, hij zegt, hij kwam naartoe en sprak en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, als jij een taak wil volbrengen, als je iets wil gedaan krijgen, als je wil zorgen dat er iets gebeurt, dan moet je, als je hier iets vraagt, als ik hier wil vragen, hey jongens, kan iemand me helpen even met een microfoon? Nou, dan vraagt de jongen erachter of zo. Hij is ervoor verantwoordelijk, hij weet hoe het moet. En zo meer. Als er iets anders is, als ik misschien zeg, hey, ik wil een boek aanbevelen hier, dan ga ik niet zomaar een boek, dan ga ik even checken met Arjan of met die andere, zo, hey, joh, vind je het oké als ik jullie studenten deze boek aanbeveel? Waarom? Want zij hebben verantwoording gekregen, zij hebben volmacht gekregen om die taak hier te doen. Dus je gaat toestemming als het ware vragen bij de eigenaar of de bezitter van iets. He, voor de vermogen of de macht om iets te volbrengen. Dat woord kennen jullie, hebben jullie vast al vaker gehoord, exousia. Zijn verschillende vertalingen en de gezamenlijke geeft eigenlijk het complete beeld. Exousia betekent dat iets wettig is. Dat je het mag doen volgens de wet. Ja? Het betekent dat je toestemming hebt gekregen. En die toestemming is om te handelen naar je goeddenken. In dat wat jij voor verantwoordelijk bent. Maar het is nog meer dan dat. Want het is niet alleen je handelen. Het betekent ook dat je de volmacht die iemand dan heeft, wiens wil en bevelen gehoorzaam moeten worden door anderen. Nou, ik bedoel, die voorbeeld heb je misschien ook al gehoord. Als ik hier in de straat spring en ik ga alle auto's en zeg, ja, jullie moeten hier langs. En op een gegeven moment, waarom zeg je dat? Ach, ik had er zin in. De mensen gaan niet blij zijn met mij en ze gaan waarschijnlijk niet naar mij willen luisteren. Maar als ik een blauwe uniform aan heb en ik sta zo even in de weg. Nou, ze hebben mij nog maar net gezien op 200-300 meter. Dan wordt gekeken, je hebt een veiligheidsgordel aan. Hoe snel rijd ik? Even kijken, waarom? Want onmiddellijk worden ze geconfronteerd met de volmacht die achter die uniform staat. De hele staat. En jij moet gehoorzamen. Nou, Jezus zegt, hij zegt, alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Dus wij hoeven niet te twijfelen dat Jezus in staat is om deze opdracht te voltooien. Alle macht. En de demonen en de machten. En we hebben zelfs je zag zelfs ook dat Jezus vertrouwde op dat de stormen, alles, de wind, alles luisterde naar hem. Alle macht, in hemel en op aarde. De Bijbel zegt zelfs, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Alle macht aan Jezus gegeven. Oké, ga nu met mij alsjeblieft naar Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. En ik lees vanaf vers 18. Dat hij u geeft namelijk verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. En dit is mijn gebed ook, dat in deze dagen, dat jij iedere keer iets dichterbij komt van dat weten wat God voor jou wil. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou, geweldig. Hè? Jezus, alle macht aan Jezus. Maar kijk, let op de volgende woorden. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dit is zo belangrijk dat wij dit beseffen. Weet je, voor mij was het een grote probleem. Toen ik tot bekering kwam en ik was bezig om te evangeliseren, links en rechts. En door Gods genade kwam één na de ander van mijn vrienden tot bekering. Weet je, en ik was in de eerste jaren werd ik jeugdleider bij een gemeente. Maar bij een gemeente waar ik in Zuid-Afrika was. Maar wat mij opviel, is dat de grote opdracht leek voor mij, en ik wil het niet veroordelend zeggen, maar het leek voor mij of de meeste gemeenten dat helemaal niet serieus namen. Precies zoals die filmpje zegt, de visloze vissergemeenschap, die fysiologie bestudeer en zo meer. Dat was voor mij de ervaring, dat ik daar naar kijk en ik denk van, wat is dit? Dat is toch raar? We willen altijd, weet je, en de hele denken van oh, in de, als wij denken, ja, je moet bij elkaar komen, want we hebben elkaar nodig. Maar die bij elkaar komen is eigenlijk, zoals op een voetbalwedstrijd, is eigenlijk alleen de rusttijd, de halftijd. Waar je samen gespreken, wat gaan we doen daar op het veld? En het gaat om dat veld, om dat wedstrijd op de veld. Het gaat om wanneer iedereen van die leden naar hun baan gaat, naar hun vrienden gaat, naar hun buren gaat, naar waar ze ook gaan, om daar te gaan vertellen en hun leven te laten zien wie Jezus is. Maar goed, ik zag dat niet. Dus wat gebeurde er? Ik ging uit de gemeente. En ik ging helemaal los. Ik voelde voor mijzelf ook dat God mij zegt, ga helemaal los van alle organisaties naar Nederland. Ik wist niet de situatie in Nederland. Ik wist niet dat er echt zoveel... Nederland is volgens mij de enigste land in de hele wereld die 20 of 25 verschillende gereformeerde kerken hebt. Er is geen land in de wereld waar het zo is. En ik, weet je, ik wil gewoon een christen zijn. En niets anders. Maar dat was voor mij een reuze probleem. Dat je het gevoel had, de kerk doet de grote opdracht niet. Ook ik weet de persoon die... ik ben tot bekering gekomen door een zusje van een van mijn vrienden. Zij werkte in die tijd voor Campus Crusade. En zij zegt zelf, eigenlijk hebben wij geen bestaansrecht als organisatie. Maar omdat de kerk zijn taak niet doet, zijn de christenen opgestaan om het te gaan doen. Maar goed, nou, hier staat Jezus als hoofd bovenal. Boven al wat leeft, boven alle macht, boven iedere naam, is gegeven aan de gemeente. En dit heeft voor mij grote consequenties. En heb ik door de jaren ook gezien. God heeft voor ons deuren geopend. En heel veel, ik mocht zelfs op televisie preken. Grote tenten, grote bijeenkomsten. En ineens leidde God als God zegt, nee, ik wil dat je gemeente gaat stichten. En begon met die 17 man, hè, die je aankijkt. Je hebt me van de week niet gegroet. Ik zag je daar, weet je wel. En eens werd het heel anders, maar je ging eens de Bijbel lezen meer en beseffen dat de gemeente is dat instrument dat God wil gebruiken. Staat in Efeze 3 en vers 10. Efeze 3, dus twee hoofdstukken verder. En vers 10. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en machten en de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Volgens zijn eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. Door de gemeente wil God dat doen. En hij spreekt niet over de gemeente in algemeen. Ja ook, want hij wil overal gebruiken. Maar God heeft duidelijk in de Bijbel, zie je, ook plaatselijk gemeente geroepen. Om waar ze zijn een getuigenis te zijn. Om waar ze zijn een plaats te zijn dat in hun samenkomst God in hun midden kan zijn. En ongelovigen er ook kan komen op hun knieën vallen en beleiden dat God inderdaad in uw midden is. Oké, voor mij had dat echt consoles, wat ik gezegd, heren, oké. Dat betekent dat ook, zelfs hoe wij dat deden, en wij waren duidelijk dat God ons had geleid, stap voor stap. Maar dat was niet zijn einddoel. En ik wil zeggen, ik geloof dat alles andere, buiten de plaatselijke gemeente, moet of een seizoenale karakter hebben. En dat kan over jaren zijn, want soms is het gewoon nog niet de tijd dat dingen kan gebeuren. Maar het blijft plan B. Als de gemeente faalt, dan falen we, dan proberen we en al het andere blijft plan B. Dit is zo'n weeshuis, want je kan een goede weeshuis hebben. Maar je kan een kind, heb de beste kans om gezond groot te worden in een familie. Waar een liefhebbende vader en moeder is. En zo is het ook geestelijk. Dus dat zou ons doel moeten zijn. Paulus zei in vers 7 van hoofdstuk 3. Hij zegt waarvan ik een dienaar geworden ben. Van het lichaam van Christus. En ik hoop. Maakt niet uit waar God jou voor roept. Maar ik hoop. Dat in de jaren die komen. Zou Jezus vertoeven te komen. Dat jouw leven. In wat je bediening ook gaat zijn. Ertoe gaat leiden. Dat jij een dienaar van het lichaam van Christus bent. Dat je niet gaat proberen om je eigen ding te gaan doen. Maar dat God jou mag gebruiken om zijn lichaam op te bouwen. Nou, ik weet niet, weet je, is hier, zou je ook zeggen, hier zijn mensen die zeggen, ja, ik voel dat God iets mij wil doen. Maar er zijn ook mensen die misschien zeggen van, weet je, ik zou graag dat God grote dingen door mij gaat doen. Is er iemand die dat durft te zeggen? Oh, dat is gelukkig 1 of 2, oké. Okay. Hey, jongens, wij hoeven geen valse nederigheid te hebben, hè? Je laat mij denken aan iemand die heel mooi piano speelt en iemand zegt van, oh, wat heb je mooi gedaan. De Heer, we zeggen, nou, zo mooi was het ook weer niet. weet je, wij mogen ons uitstrekken dat de Heer, ik wil dat de Heer mij machtig gebruikt. Maar ik heb geleerd dat het alleen kan indien ik kleiner word. Dus het is niet zo van, oh, ik moet beter en ik word geweldiger en dan gaat de Heer mij... Nee, het werkt juist andersom door het kruis. Ja? Maar ik wil ernaar verlangen. Ik zeg, Heere God, ik wil dat mensen tot geloof komen. Ik wil dat mensen met wie ik in aanraking kom een duidelijke kans kreeg. Een duidelijke kans. Dus ik gooi altijd een visje uit. Of een vliesje. Altijd. Meestal horen ze wel mijn accent. Oh, die praten raar, hè, weet je wel. Ze vragen, waar kom je vandaan? Hè? Ze zeggen, nou, Zuid-Afrika. En ze zeggen, waarom ben je uit Zuid-Afrika gekomen? Dan zal ze het weten ook. Maar dat, en als ze niet vragen, dan denk ik, oké, is niet de tijd. Is niet de tijd. Maar ik wil dat God me gebruikt. En als het nodig is dat hij mij moet sleutelen. Als hij zegt van Eddie, ik wil je gebruiken, maar dit of dat moet nog veranderen. Dan wil ik dat God sleutel. Weet je, ik heb gezegd, Heere God, ik wil niet naar Nederland komen. Ik wil niet naar Europa komen. Om hier halve werk te doen. Dan was ik liever in Zuid-Afrika gebleven. Geloof me, het is een prachtig land. Bij altijd mooi weer. Letterlijk. Daar juicht ze als het regent even. Weet je, maar ik hoop dat dat jouw verlangen is. Weet je, en als er nou één tekst is in de Bijbel, misschien heb je mijzelf zal daarover preken. En ik hoop dat ik me nog veel over die tekst zal worden preken. Maar als er een verhaal in de Bijbel die Jezus schrijft, die sleutels laten zien, waardoor God ons machtig in zijn autoriteit kan gebruiken. Ga met mij naar Matteüs hoofdstuk 8. Matteüs hoofdstuk 8. En ik lees vanaf vers 5. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe en smeekte hem. Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevig pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. En ik heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat. Tegen een ander, kom en hij komt. Tegen mijn dienaar, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden. Voorwaar ik zeg u, Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Zelfs nou, als ik dat lees, dan sta ik bijna perplex over zo'n stelling. Zelfs in heel Israël zeggen, heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. En alhoewel ik deze tekst ken, ik kan hem bijna uit mijn hoofd zeggen, dan wil ik hem weer lezen. Hoe kan dit? Wat heeft deze man, wat heeft hij? Wat heeft hij? Dat hij zo'n groot geloof hebt. Wat heeft hij? Want ik geloof, als wij de grote opdracht willen doen, als jij wil dat God grote dingen doet, dan moeten wij gaan hebben, krijgen wat deze man heeft. Weet je wat is het eerste wat ik zie? Is hij was proactief. Wat betekent dat? Hij ondernam actie. Hij bleef niet passief. Daar staat, hij kwam naar Jezus. Hij ging niet wachten en ik hoop dat Jezus ook bij mij voorbij komt. Ik hoop dat hij toch door onze straat gaat lopen. Want ik zit echt met deze last die ik heb. Soms zijn we zo. Soms zijn we, ja, en dan is het waarlijk op ons van toepassing. Jij krijgt niet, omdat jij niet vraagt. Hoeveel keren bemoedigt Jezus in de Bijbel mensen heel onverwacht, mensen die hij zelfs, wat het bijna lijkt, beledigd heeft. En die een vrouw zegt, hey, van luister, dit eten is voor Israël, ik ben niet gekomen om het aan de honden te geven. En dan zegt zij, maar heren, de honden mogen van de kruimels eten. Ze liet haar niet daarop afwijzen. Laat jij jou afwijzen? Omdat iets niet gelukt? Omdat het tegenstand is? Omdat je denkt, ach, ik kan het toch niet? Hou je op bidden voor mensen die verloren gaan? Omdat jij geen antwoord direct ziet? Gaan we een passieve houding innemen? Je ziet, God wil geen robots. Als wij deze grote opdracht willen doen, wil hij dat wij actief met hem gaan meewerken. Dat wij stappen gaan zetten. En ons dan gaan laten leiden door hem. Daar gaan we morgen nog ietsjes meer op terugkomen. Hij ging. Maar weet je, je kan jezelf dan gelijk ook afvragen. Waarom ging hij? En dan staat er. Er staat hier in vers 6. Heren. Daar staat hier. Heren, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevig pijn. Dat stond aan het einde van vers 5. Hij smeekte. Jezus. Deze man was bewogen. Het maakte hem wat uit. David Wilkerson, wat vroeg hij ons net in deze kleine videootje? Wanneer is de laatste keer dat jij hebt gehuild voor een ongelovige? Wanneer is de laatste keer? Bid jij voor je buurman, die misschien je vijand is, die slecht over je praat. We hebben letterlijk zo'n situatie. Waar ik echt ontzettend lelijk met ons geweest is de afgelopen meer dan een half jaar. En waar ik gebeden heb en gevraagd, Heer, wat doe ik? Wat doe ik? Wat doe ik? Het liefst ga ik hem grijpen met zijn strot. Mag ik niet zeggen. Dus ik zeg gewoon eerlijk mijn gevoel. Zeg, Heer, het kan toch niet dat hij zulke dingen doet en zegt. Wat gebeurde? Een paar weken geleden ging hij op vakantie. Hij is weg. En ik ochtends vroeg op en ik dacht, oh man, ik heb ons vuilnisstand niet buiten, hè, je vuilniskarren. En ik keek naar de overkant en ik denk, zijn is, ja, hij is op vakantie. Maar ik zag op zijn oprijden, ik zag daar staat zij. Zijn vuilnis, zijn, wat noem je dat? Zijn vuilnis, hè? Zijn silo. Wat? Kliko noemen jullie dat? Ja, container. Die vuilniscontainer stond daar, weet je wel? Dus ik dacht van, Ik weet hoe vervelend ik het vind als ik vergeet, hè? Ik was al een keer dat ik, wat ik ben vergeten, nog niet hoor. En mijn pantoffels en alles daar buiten. Oh, er zijn een paar die het herkennen, zie ik gelukkig. Ik niet de enigste. Maar kijk, ik denk, weet je wat? Ik haal ze ding, zet hem uit gewoon. Nou, 10 minuten later, dat was 6 uur 's ochtends, vroeg kar voorbij en weg. En ik zet de container gewoon weer terug. En ik denk, laat het gewoon. Ik zegen hem en ik bid voor hem. Vandaag kwam hij naar me toe. Vandaag. Hij zegt, ik denk, ik moet mij bedanken bij jou. Ik zeg, waarvoor? Hij zegt, was jij het? Heb jij ons? Ik zeg, ja. Ik zeg, ach, ik dacht, jullie zijn op vakantie. Hij zegt, nou, ontzettend bedankt. En zo vriendelijk. Zo vriendelijk. Dus ik zeg, je mag me te alle tijden dit vragen. Ik zeg, weet je? Maar ik denk, hé, heren, is dit al een antwoord op gebed? Maar weet je, hij houdt niet van ons. Zijn vrouw stond al, toen wij daar net introkken, stond ze al voor de deur. En ik ga de politie bellen. Waarom? Want mijn zoon stond onder de douche om 9:45 te zingen. Hij was vrolijk. Lekker water zingen. En ja, te raam, want die wilde natuurlijk de douche. Dus het was, dit is echt bijzonder, weet je wel. Maar daar wordt mijn hart getest. Maar hoe is het met jou? Wat van de honderden? Duizenden? Tienduizenden? Mensen die nu zo angst hebben. Die niet weten voor de dingen die over de wereld komen. Maakt het ons wat uit? Maakt het ons werkelijk wat uit? Laten we toe. Zijn we bereid ervoor te vasten? Zijn we bereid ervoor dingen op te geven? Zijn we bereid naar Jezus te gaan zoals deze man? En Jezus te smeken? Het ook gewoon toch een fruitman te nemen. En een bloemetje kunnen sturen. Hé, jong, wordt gauw beter toch? Hij zegt, nee, ik wil wat gaan doen. Mijn knecht lijdt pijn. Weet je, zijn hartlong, de liefde van Christus. Hij wist niet dat het Gods liefde was voor mensen. Maar zijn hart was er open voor. Is jouw hart open? Mijn hart? De liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus. Daar wij tot de conclusie gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Daardoor zijn ze alle gestorven. En zij die leven, moet niet langer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgestaan. 2 Korinthe 5, vers 14 en 15. Weet je, en dan zegt hij verder, want dan denk je, oh wauw, dat is wel een bijzondere man hier. En dan zegt Jezus, zal ik komen? Hè, nou, ik zou gelijk zeggen, natuurlijk Jezus! Natuurlijk! Ja, ik dacht ook al, het is ook al tijd dat u ook bij mij kwam. Want u was ook al bij hem en bij Simon. Mijn laatste heb ik gehoord was u geweest. En waarbij, wie was nou weer die een die daar in die boom zat? Hè, die heb je ook bezocht, hè, die tollenaar. Dus het is hoog tijd dat u bij mij komt. Ik ben toch een hoofdman over 100. Weet je wat hij zei? Hij zegt, het is niet waard. Want ik ben niet waard. Want hij wist dat de Joden... Die kon niet zomaar een ongelovige bezoeken. Zij zegt, ik ben niet waard. Dus hij zag, zijn positie was anders. Hij zag dat, hij zag zijn cultuur was anders. Hij zag dat, maar hij liet zichzelf daardoor niet stoppen. Jij en ik, we kan kijken naar ons fouten. Je kan kijken, hier heb ik tekort, hier heb ik te weinig. Ach, maar ik kan het niet. God zal vast iemand anders wil gebruiken. Ik ga hem niet eens vragen, want naar mij zal hij helemaal niet luisteren. Hij beseft, hij zegt, heren, ik ben niet waard. Maar dat is geen klaagzang. Het is gewoon een besef van wie ik ben. Besef van mijn positie. Besef van, eigenlijk is het tekort. Eigenlijk kan ik, zou ik niks kunnen. Eigenlijk ben ik niet waard dat u in mijn huis komt. Maar, spreek slechts een woord. Het heeft mij niet gestopt. Hè? Het heeft niet gestopt om naar Jezus te gaan. En te smeken. Voor zijn knecht, voor iemand anders. Niet voor zichzelf. Voor iemand anders. En dan zegt hij die geweldige woorden. Hij zegt, spreek slechts een woord. Dat is iets geweldigs. Hè? Spreek slechts een woord. U bent er niet. U bent over tijd en afstand. Zijn we gescheiden. Maar u spreekt slechts een woord hier en daar, kilometers verderop, wordt iemand anders genezen. Laat je zien de kracht, de mogelijkheid die God ons in gebed heeft gegeven. Hij die in ons werk ver boven wat wij denken of bidden kunnen. Overeenkomstig de kracht die in ons werkt. Deze man heeft er iets van begrepen. Hij zegt, Heere, spreek u slechts een woord. En je ziet, hij zegt niet, Heere, u slechts, want ik heb al veel gedaan. Ik bid er al, ik vast er al weken voor. Dus eigenlijk is alles al voorbereid. Helemaal niks. Heere, ik vertrouw alleen op uw woord. Dat is alleen dat. Op niets van mezelf. Zalig zijn de armen en geest. Want van hun is het koninkrijk Gods. Als ik besef mijn tekort. En niet om, oh, ik ben zo niets. Nee, maar ik besef. Hier, ik kan het proberen, maar niets gaat gebeuren. Als u het niet doet, gebeurt het niet. Paulus zegt, we hadden een oordeel des doods in ons. Dat we niet op onszelf gaan vertrouwen. Maar op hem die Christus uit de dood heeft opgewekt. Weet je, dat is zo'n sleutel om geloof vrij te zetten. Dat we niet op onszelf vertrouwen, maar op hem. U, Jezus, spreek uw slechte woord. Niet ik moet het herhaalde keer binnen en proclameren en alles en dan gaat hem zeggen. Nee, Heere, spreek uw slechtste woord. En doen wij dit? Weet je, het is, weer eens in theologie is het, zeggen we ja, maar in de praktijk. Ik denk, ik heb gemerkt voor mij, wij waren onlangs, vorig jaar, bijna een jaar geleden, augustus, kwam voor een grote uitdaging. Een van mijn mede-oudsten, die met ons de gemeente heeft gesticht, die werkt al, in 3 of 94 is hij bij ons komen aansluiten met zijn vrouw, werkt al die jaren, we werken samen, was ook met mij op de Zen School in Zuid-Afrika, werken al jaren samen. Werd gediagnosticeerd met fase 4 alvleesklier, pancreas. Zijn kanker was naar de mens, de medische wereld, eigenlijk niet kan genezen. En fase 4 betekent verspreid. Naar de darmen, naar zijn lever. Hij werd steeds geler en nou ja. Het was zo'n geweldige schok. Was mensen, Frans en Tijn, het zijn mensen die alles hebben opgegeven voor de Heer. Mensen die ik al jaren heb gezien, die anderen dienen, belangeloos. En ineens. En dan sta je voor de feiten, en nou moet je gaan bidden. En we bidden. En toen kwam in het gebed, na een week of twee, kwam er een woord, dat God is in controle. God heeft het. En dat bracht zo vrede bij ons. Dat je, mijn vrouw die zegt, ik heb zoveel vrede, ik schaam mij er bijna voor. Hoe kan je in deze moeilijke omstandigheden zoveel vrede? En ik vond het zo mooi van Tanja, zijn vrouw. Hij zegt, Tanja, hoe ga je hiermee om? Hè? En ze zegt, Eddie, weet je, ik ben met God zo gaan worstelen. En toen voel ik eens alsof God zegt, hier is de kamer waar ik in leef. En daar is een zwarte deur. Maar God zegt aan mij, je hoeft nu niet door die deur. Maar wanneer je daar door, zal ik bij je zijn. Dus ik ga me nu niet verder zorgen en alles waken. Want God heeft gezegd, ik hoef nu niet erdoor. Weet je, en ik dacht, dit heeft mij zo bemoedigd, maar voor mijzelf ook. Je worstelt, ik werk zoveel jaren, is een hartsvriend van mij, deze broeder. We kennen elkaar door en door. We hebben letterlijk kilometers al samen gelopen bidden. Die hele sending school samen. Die hele, ook hier, samen de gemeente gesticht. Zoveel, vaak, kom, we gaan lopen, we gaan bidden. En God gaf mij een woord. En die woord was uit Filippenzen 2 vers 25. En het ging, ik lees het even gewoon voor, dus je hoeft het niet op te zoeken. Maar staat, ik heb echter nodig geacht Epafroditus naar u te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Omdat hij u vurig verlangen naar u allen had en u een grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. En ik las dat en ik denk van, zegt God dit werkelijk aan mij? En ik was gewoon eerder, ik was te bang om het aan te nemen. Ik denk, ik heb het nog aan Arjan misschien zelfs gezegd, ik was te bang om het aan te nemen. En nou, iemand bij ons in de gemeente, een arts bij ons in de gemeente, was in de ziekenhuis, zat in de kring samen toen zij map met zijn toestand kwam, zijn diagnose. En ze keken, ja, wat gaan we doen en wat is de situatie? En hij zei, medisch gezien Kijk je ernaar? Hij zegt, in zo'n geval, wat ze proberen is om met chemo alles dat op ze 5 maanden aan je leven kan toevoegen. That's it. Hij zegt, hij was zo verdrietig en hij ging naar huis. En hij ging bidden. En hij voelde dat God aan hem zegt, ik zal ook deze situatie gebruiken om getuigenis tot jouw collega's te geven. Maar 3 keer was Frans heel dicht bij de dood met interne bloedingen. Dat zelfs de arts zegt, moet ik het zelfs dicht doen? Zal het zelfs die risico aangaan? En doorgebed. En nou, er was een moment wat God specifiek aan ons zegt. Ga bid voor hem, leg hem de handen op. Wat was zijn buik al zo opgezwollen was. Hè? En wat hij voelde dat God hem aanraakte en ruimte gaf. En die buik dat het wegging. En we ook toen ook voelden, we moesten een geest van dood weerstaan in de naam van Jezus. Maar goed, lang verhaal kort. Het gaat mij eigenlijk, wat met hem is, hij is, nou, hij is door zijn chemo gegaan, maar hij kon niet veel gebruiken, want door die interne bloedingen was het steeds veel minder als de artsen zei. Maar hij is zo goed erop gereageerd, zijn tumormarker van 7000 in de bloedtelling is naar 450 af. Dat het bijna een inactieve tumor is geworden. Op de lever kon ze niks meer vinden. Zelfs een paar dagen waar hij normale suiker weer had. Dus dat betekent, hij is weer van 66 kilo's en weer terug naar 80. De extra voeding zit hij volgende week af. Dus het is gewoon een enorme, het is bijna een jaar. En een verpleegster heeft toen ook aan zijn vrouw gezegd, je moet je voorbereiden, hij gaat kerst niet zien. Dat was vorig jaar kerst. Ik weet niet welke kerst ze bedoelt dat. Maar wat wil ik eigenlijk zeggen? De moeite die ik gewoon had om die woord te accepteren. Een andere oudste kwam en zei, Eddie, ik heb een bijbeltekst voor jou. En dat was die tekst ook. Iemand anders van een andere gemeente kwam, Eddie, ik heb een tekst gekregen. Maar die, ik geloof, die is voor Frans en voor jou. En dat was die tekst. En toen pas begon ik het. Zeggen, heren, oké, ik geloof, ik kan ook werkelijk geloven. U bent in controle. En weet je, en dat betekent niet dat hij, al zou God besluiten, ik neem hem morgen. We hebben volkomen vrede gekregen. Want God is in beheer. Maar wat een moeite heb ik. Gaat om gewoon op God te vertrouwen. Waarom? Waarom hebben wij dat? Lieve mensen, lieve broeders en zusters. God wil grote dingen in deze wereld gaan doen. Hij zegt, alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En ik ben met u tot aan de einde dagen. Dat is niets wat hem in de weg, wat hem gaat weerhouden om de wereld te bereiken. Er is niets wat God niet doet voor dat doel. God heeft veel meer de eeuwigheid voor ogen. God heeft geen vreugde aan de dood van één zondaar of goddeloze. Hij is gekomen niet om te veroordelen, maar om te redden die verloren is. Ik weet zeker dat we in de hemel zullen zien dat God alles gedaan heeft dat mensen gered worden. En weet je, deze man, God kon hem machtig gebruiken, deze hoofdman, dat we 1000 jaren later lezen over hem. Over deze paar woorden die hij heeft gezegd. Heere, spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. En waarom begrijp je dat? Want voor de laatste wil ik nog even dat we daarna kijken. Daar staat hier, even kijken, in vers 9 van Matthäus 8. Hij zegt, want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. En ik heb zelf soldaten onder mij, en ineens zeg ik, ga en hij gaat. Tegen anderen kom en hij komt. Tegen mijn dienaar doe dit en hij doet. Doe dat en hij doet het. Hij begreep precies hoe gezag functioneert. Hij begreep dat die feit dat Jezus alle gezag heeft. Als wij dat begrijpen, als wij in staat gaan zijn om daaronder te functioneren, is er geen eind aan wat God door jou en mij kan doen. Hij begreep dat. Maar weet je wat hij hier zegt? Zie, hij begint, hij zegt, ik ben een mens onder het gezag van anderen. En ik denk, hier komt een probleem dat wij vaak hebben, en misschien is het ook een beetje de karakter van de Nederlander. Het was voor mij heel interessant om de reacties verschil in reacties op de coronacrisis tussen de Nederlanders en de Duitsers te zien. Een van de eerste berichten op het Nederlandse nieuws was, toen de voorschrift er kwam van de corona. Kijk, en mensen, ik geloof dat de duivel deze situatie gebruikt om controle over de maatschappij te krijgen en zijn plannen. Ik geloof dat absoluut. Ik heb mijn boek heb ik over geschreven over wat God gaat doen. Ik heb een tweede boek geschreven over de tijd waar ik geloof waar we in leven, waar God geweldige dingen gaat doen op de aarde. Dus daar wil ik niet op ingaan. Maar toen ze begonnen met die voorschriften van ja, jullie moeten dit en dat doen, hebben ze wat Nederlanders geïnterviewd. En weet je wat de algemene iemand die zei letterlijk? Hij zegt, dat bepaal ik zelf wel. Een typische Nederlandse reactie. Heb je in Duitsland niet gehoord? De Duitsers die volgen makkelijker. Ja, dat is... Ja, gezagsgetrouw, ja. Er zijn eigenschappen die de Nederlanders hebben van pioniers zijn, zo de Duitsers, die houden niet zo snel van verandering, hè. Dus wat weer sterkte van het Nederlandse volk is. Maar als het gaat om dit ding, want het maakt ons nou niet uit verschil. Dit is koninkrijks leven en koninkrijksbeginselen. Ook ik ben onder het gezag van anderen. Ik wil vandaag aan jou zeggen, als jij niet bereid bent om onder het gezag van anderen te functioneren, dan geloof ik dat jij weinig gezag van God zal krijgen. Weinig. Ik geloof dit wat deze man heeft gezien. Ik heb door de jaren gezien. De christenen die dit begrijpen, zijn die het snelste zijn gegroeid. En het gaat niet erom dat er een voorganger, of een predikant, of een oudste, of een priester, of een man, hè, die in zijn huis zegt, ik ben de man hier en iedereen moet naar mij luisteren. Want gezag is iets heel interessants, dat hoe meer jij het uitoefent, is als iemand die wel eens gezegd, het is als een zeepblokje. Hoe meer jij het zo op die manier gaat uitoefenen, hoe minder heb je. Als je het probeert afdwingen, ja. Maar deze man zegt, hij zegt, ook ik ben onder de gezag van anderen. En de Bijbel zegt, onderwerp u aan elkander in de vrees des Heren. Als wij gaan leren, als ik ga leren, als ik kijk, waar heeft God Arjan voor gezag gegeven? En als ik met hem samenwerk, Watsman die zei, in iedere situatie waar we komen, is gezag. Als jij voor God wil gaan werken, zeg zo, ga kijken, Heere, wat heb je hem gegeven? Wat heb je mij gegeven? En als ik dat kan herkennen, dan onderwerp ik me aan dat wat God hem heeft gegeven, en onmiddellijk kan God werken. En dat geldt wederzijds. Dat geldt wederzijds. Hij zegt, Heere, spreekt u slechts een woord. Deze man heeft gezien dat Jezus gezag had in de geestelijke wereld om slechts een woord te spreken, en de geestelijke wereld moet hem gehoorzamen. Nou, wij hopen, ik geloof dat een werk wat we in de eindtijd gaan zien, rondom ons heen, zien we in Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4. En ik lees eerst vers 16. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, de mate waarin iedere deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ik denk dat dit is iets wat je gaat zien in de eindtijd, dat is de priesterschap van alle gelovigen. Dat je gaat zien dat mensen in hun gaven komen. De hele lichaam. Dat die functioneert. Wij hebben nou bij ons, dat is iets heel interessants voor ons. Wij zijn, je hebt natuurlijk in je gemeente heb je huiskringen. En jij komt, zondag kom je bijeen eigenlijk om God te ontmoeten. En in de kleine kringen in de week komen we bij elkaar om God in elkaar te ontmoeten. Ja, de stoere, wat hij doet hij met jou, hoe je elkaar kunnen bemoedigen. Maar wij hebben voor onszelf een visie gekregen. Dat we dicht, je mag nou in Duitsland met 10 personen mag je ontmoeten, zeg maar. Dus dat is kleinere groepen. Maar wij hebben iedereen gaan uitdagen om connectgroepen te gaan doen rondom een thema. Voor een jaar lang. En dan kan het over alles gaan. Hey, je kan een groep hebben die zegt van, hey, wij kunnen een huwelijkscursus aanbieden. Voor een jaar lang. En dan om de week, de ene week heb je theorie, de volgende week gaan we samen erover praten. Dat kan een cursus voor zakenmannen zijn. Dat kan een cursus zijn voor iemand die zegt sport. We gaan wat sport samen doen en dan eens praten over beginselen uit de Bijbel of zo. Een ander zegt, nou weet je wat, we maken een naai- en een breiklubje. Zo. De ander zegt, nou iets heel kunstenaars of zo. Dus, en wat ons doel ermee is, is dat we allemaal mensen activeren. Het God kan jou gebruiken om zo'n groepje te leiden. Voor dit wat iets op jouw hart is. Maar nou is het mij zo interessant. Want je hebt sommige mensen die willen al een paar. Die willen al, ja, ik voel dat God mij daar wil gebruiken. En sommigen willen het buiten de gemeente doen. En dat mogen ze doen, moeten ze zelf weten. Maar wat hier staat, kijk. De lichaam groeit in iedere lid tot zijn deel. Maar kijk wat stond in de versen daarvoor. Ik lees vanaf vers 13. Totdat wij alle gekomen zijn tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot de volwassen man. Tot de maat van de grootheid van de volheid van Christus. En daar willen we komen in deze tijd. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij ons door de liefde aan de waarheid te houden, in alles zou groeien naar hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Want van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. Zie je dus dat groei, dat samenwerking, gaat doordat het lichaam groeit naar hem die het hoofd is. Hem die alle gezag heeft in hemel en op aarde. Ik geloof dat jij pas tot dat kan komen als je Gods gezag erkent in het lichaam en voor mij in op alle gebieden in het leven. Onder zijn gezag leven, ook zijn gedelegeerde gezag. Als ik dat geestelijk ga krijgen, want dan ga ik ook de andere kant. Ik ben onder de gezag van anderen, maar niet alleen dit. Ook ik heb gezag voor bepaalde dingen. Ik zeg aan de een ga en hij ga, aan de ander kom en hij komt. Bepaalde dingen die God door jou wil doen. Waar hij jouw gezag, waar hij jouw volmacht voor heeft gegeven. Dus wettige handelen, dat mag je doen. Volgens wet geestelijke, want hij heeft het gezegd. Dat hij geeft jou permissie om te handelen. Om op te treden zoals jij goed denkt. Dus betekent niet dat je altijd het goed hebt, maar je kan fouten maken. Maar dat is een manier om er dan mee om te gaan. Maar jij merkt je toestemming van God. De hemel staat achter jou en mij om dit te doen. En deze man heeft dat begrepen. Hij heeft dat begrepen. Weet je, is iets wat ik mijn hele leven lang nog steeds. Ik zeg niet dat ik het al volkomen begrijp. Want het zijn geestelijke beginsels. Maar ik weet Gods gezag is daar. En ik wil Gods gezag respecteren in jou. Ik wil ruimte maken voor mij. Ik mag onze gemeente leiden, zeg maar, als prima in te paren. De leidende oudste. Maar voor mij, dat betekent, ik maak weg vrij dat anderen kunnen. Sommigen, ik ga niet zeggen, oh, hij kan mooier preken dan ik. Die krijgt niet meer kans, hoor. Want straks gaan ze meer van hem houden. Want zo ik mijn kinderen al heel snel heb moeten stoppen om Duits te leren. Want ze waren al heel snel beter dan ik. Maar dat doe je niet. Want ik weet wat God mij toe heeft geroepen. Weet je, als je gaat leven, als je daaronder leeft, dan merk je ook onmiddellijk als iemand buiten die gezag gaat. Merk je onmiddellijk. Als iemand zijn eigen ding wil doen. Want wie bij de deur binnenkomt, is de goede herder. Wie ergens anders binnenkomt, is de dief en de rover. Je ziet, als je van God weg, ga je altijd door de deur, door de deurwachten, de gezag in iedere situatie. Het is iets zo mooi. Het is iets zo mooi. Het is geen negatief woord. Alhoewel het misbruikt is, ja. Maar God deel met die God deel, die het misbruiken. Het is niet iets waar we bang voor hoeven te zijn. Is iets wat we geestelijk gaan moeten leren. En dan vragen, ben ik bereid mij te onderwerpen aan de gezag van God? Ben ik daartoe bereid? Ben ik bereid dat hij mag doen wat hij wil? Ben ik bereid om zijn gezag en zijn lichaam zoals hij wil te erkennen? En dan ook te gaan staan om actief te worden. Met een bewogen hart. Omdat mensen verloren gaan. Wat mooi is dit, dat deze man, die hoofdman over 100 was, het niet te min vond. Om Jezus te gaan opzoeken. Kilometers misschien te gaan lopen. Hij zegt, Heere, mijn knecht. Heere, mijn broer, mijn zus, mijn buurman, mijn collega. Heere, die huwelijk in uw huis, het gaat kapot. Heere, ze hebben kinderen aan de drugs. Heere, ik breng ze voor u. Heere, laat me zien. Heere, spreek uw woord. Laat me zien wat ik moet doen. Van mijn hart is vol van zijn liefde. Weet je, ik geloof met heel mijn hart dat we dit gaan zien. Dat het lichaam van Christus gaat opstaan in deze tijd. En dat we niet jaloers gaan zijn omdat jij een oog bent en jij een oor en jij een hand en jij een voet. En zeggen, joh, we hebben elkaar zo nodig. Laten we hem vrezen. En zeg, Heer, ik wil niet mijn eigen wil doen. Ik wil leven voor hem die voor mij gestorven is en opgestaan. Want hem is alle gezag gegeven in de hemel en op aarde. En niets uit mezelf kan dit waarmaken. Ik ben niet waard. Maar dat betekent niet dat hij mij niet wil gebruiken. Hier ben ik, Heere. Spreek u slechts een woord. En ook door mijn leven heen zal het gebeuren. Laten we samen bidden. Heere Jezus, wil u op dit moment geloof in onze harten vrijzetten. Dat u ieder van ons wil gebruiken. Heere, dat het niet alleen een voornemen is van u. Maar Heere, dat u ons gezag, volmacht, autoriteit, permissie, vrijheid, toestemming wil geven. Om te kunnen handelen, Heere. In dat waar u ons toe hebt geroepen. Heere, ik wil voor u staan. Wij willen voor u komen. Zeg, Heere, geef ons een bewogen hart. Zoals deze man voor zijn knecht had. Geef ons, Heere, dat wij ons niet laten terughouden. Dat we niet alleen zitten, maar dat ook wij actief naar u toe komen. Geef dat wij ook, Heere, dat wij ook gaan bereid zijn om kilometers te lopen. Om te zeggen, Heere, u moet spreken. Wat zegt u? Omdat wij begrepen hebben, Heere, alles moet zich buigen voor die ene naam. Hier zijn wij, Heere. Heere, het is zo nodig voor ongelovigen rondom ons. Dat u door ons heen kan werken. En u weet wat daarvoor nodig is, Heere. U weet waar wij moeite hebben. Om ons aan uw gezag te onderwerpen. U weet waar wij moeite hebben. Heere, wij zien hier een man die aan de een zegt, ga en hij ga. Doe dit en hij doet dat. Kom en ze komen. Ze rennen op zijn bevel, Heere. Maar dezelfde man die zo'n bewogen hart heeft en zijn leven neerlegt, zijn tijd, zijn moeite voor zijn knecht. Want Heere, zo bent u. Alle gezag in hemel en aarde behoort aan u. Maar u heeft uw leven voor mij neergelegd, Heere. En wie ben ik? Wie ben ik dat u überhaupt een moment van genade voor mij zou hebben? Wie zijn wij? Maar ik geloof vanavond, Heere, dat u een mensenharten wil vrijzetten. Ik zal met je zijn. Ik wil je gebruiken. Ik Ik heb je geroepen. En ik bid dat iedere stem, iedere hart die dit moet horen vanavond, het hoort. In Jezus' naam. Amen.